Gemeente, vooraf een enkele afkondiging. De opbrengst van de veiling van afgelopen vrijdag bedroeg ruim 14.000 euro. En allen die daar een bijdrage hebben gegeven, van harte daarvoor bedankt namens de activiteitencommissie. Dan voor onze luisteraars thuis, de schriftlezing, die is uit Hosea 2. Hosea 2, de verzen 1 tot en met 12. Hosea 2, de verzen 1 tot en met 12, tot zover. Ook vanmorgen is onze enige hulp en verwachting alleen van de Heer, die hemel en aarde heeft geschapen, de zee en alles wat erin is. Die trouw houdt en eeuwig leeft en nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begonnen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader door Christus Jezus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Psalm 97, het eerste en ook het vierde vers willen we met elkaar zingen. God heerst als opperheer, dat elk hem juichend eer, gij aarde, zee en eiland, verheug u in uw heiland. En ook het vierde vers, dat ieder schaamrood zij, die onbeschroomd en vrij een beeld durft eer bewijzen en nietig afgoon prijzen. Psalm 119, vers 57, bevat een belijdenis. Ik haat ranken vol van kwade en bittere vrucht, maar ik bemin met al mijn hart uw wetten. En we gaan weer naar die wetten van de Heere luisteren. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden, al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere, uw God, en dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is. En hij rustte op de 7e dag. En daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan en u zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. En u zult niet begeren het huis van uw naaste. En u zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel. Nog iets dat van uw naaste is. De Bijbel open bij Hosea hoofdstuk 2. En we lezen de eerste 12 versen. Hosea 2, de versen 1 tot en met 12. Klaag uw moeder aan. Klaag haar aan, want ze is mijn vrouw niet en ik ben haar man niet. Laat ze haar hoererij van haar gezicht wegdoen en haar overspel van tussen haar borsten. Anders zal ik haar naakt uitkleden en haar neerzetten als op haar geboortedag. Haar maken als de woestijn, haar doen worden als een dorland, haar doen sterven van de dorst. Ook over haar kinderen zal ik mij niet ontfermen, omdat ze kinderen van de hoererijen zijn. Want hun moeder heeft hoererij bedreven. Zij die van hen zwanger is geweest, heeft zich schandelijk gedragen. Ze zegt immers, ik ga achter mijn minnaars aan. Die geven mij mijn brood en mijn water, mijn wol en mijn vlas, mijn olie en mijn drank. Daarom zie, ik ga uw weg met dorens omheinen. Ik zal haar met een muur omgeven, zodat ze haar paden niet zal kunnen vinden. Ze zal haar minnaars najagen, maar hen niet inhalen. Hen zoeken, maar hen niet vinden. En dan zal ze zeggen, ik keer terug naar mijn vorige man, want toen had ik het beter dan nu. Ze erkent echter niet dat ik het ben, die haar het koren, de nieuwe wijn en de olie heb gegeven. Dat ik het zilver en het goud voor haar heb vermeerderd, dat ze voor de Baal gebruikt hebben. En daarom keer ik terug. En neem ik mijn koren weg op zijn tijd en mijn nieuwe wijn op de daarvoor vastgestelde tijd. Ik ruk mijn wol en mijn vlas weg, waarmee ze haar naaktheid moet bedekken. Nu dan, ik zal haar schaamte ontbloten voor de ogen van haar minnaars. En niemand zal haar uit mijn hand redden. Ik zal al haar vreugde doen ophouden. Haar feesten, haar nieuwe maansdagen, haar sabbatten, ja, al haar feestdagen. Ik zal haar wijnstok en haar vijgenboom verwoesten, waarvan ze zegt, die vormen voor mij het hoerenloon dat mij mijn minnaars hebben gegeven. Maar ik zal er een woud van maken en de dieren van het veld zullen ervan vreten. Ik zal haar de dagen van de Baals vergelden, waarop ze reukoffers aan hen bracht. Ze tooide zich met haar ring en haar halssieraad en ging achter haar minnaars aan. Maar mij vergeet ze, spreekt de Heere. Tot zover. We willen samen de Heere bidden om zijn zegen. En in onze voorbeden willen we denken aan broeder J. Blankenstein van het stationsplein, die opgenomen moet worden voor een hartkatheterisatie. En we willen ook denken aan broeder Jaap van den Berg, van de Klaas Katerstraat, die afgelopen vrijdag moest worden opgenomen in Zon en Schild, in Amersfoort. En we willen natuurlijk ook samen de situatie in Israël op dit moment aan de Heere opdragen. We willen samen het aangezicht van de Heere zoeken. We hebben het weer gelezen, heren, en we hebben het weer gehoord vanmorgen. U heeft op de zevende dag gerust van al uw werken. Toen dat machtige scheppingswerk voltooid was, heeft u gerust. Toen werd het sabbat voor u. En op die sabbat is gegrond ook onze zondag. We mogen ook rusten van onze werken van elke dag. En we mogen bepaald worden bij de dingen die van u zijn. De dingen die van u zijn, die ver boven alle aardse dingen uitstijgen. Het zijn de eeuwige dingen immers. Heren, we danken u dat we weer een zondag mogen ontvangen. En wilt u geven, Heere, dat het werkelijk een rustdag mag zijn in die zin dat al de beslommeringen van iedere dag even een moment van ons af mogen vallen. Want dat spreekt niet voor zich. We kunnen juist op uw dag, op de rustdag, nog zo bezig zijn met dat wat ons in de afgelopen week overkwam of bezig hield. Of we kunnen eigenlijk alweer bezig zijn met de dingen die voor ons liggen. Maar wilt u geven, Heere, dat we even een moment vandaag ook rust mogen hebben. En ons mogen concentreren en mogen richten op de dingen die boven zijn. Wat een zegen dat u die rustdag aan ons gaf. Als het van ons mensen zou afhangen, we zouden 24 uur iedere dag weer opnieuw bezig zijn met de dingen van beneden. En dat blijkt ook wel, want daar is de mens vandaag de dag ook wel mee bezig om dat zo te doen en ook zo op te dringen. Maar het is een zegen dat u ons die rustdag geeft. En laten we dat ook echt mogen beseffen, Heer. Tegelijk beseffen we dat we met de rustdag nog niet die zegen ontvangen hebben die we ook voor ons geestelijk leven zo nodig hebben. Uw woord, Heere, dat is toch voedsel voor ons hart. Uw woord is toch een lamp voor onze voet en een licht op ons pad. En we bidden van u dat we ook vandaag dat woord weer mogen ontvangen als zodanig. En daar hebben wij voor nodig de verlichting met uw Heilige Geest. En wil geven, Heere, dat we vanmorgen en ook vanmiddag dat woord zo mogen ontvangen dat het ons bemoedigt, dat het ons vertroost of dat het ons waarschuwt en dat het ons bepaalt bij de noodzaak van bekering en geloof. Uw Heilige Geest, die hebben we nodig, Heere, als hoorders van uw woord, als verkondiger van uw woord, evenzeer. En we weten ons diep afhankelijk van u. Samen, Heere, willen we u bidden om uw zegen over broeder Blankenstein, die in de komende week naar het ziekenhuis van Nieuwegein zal moeten voor een hartkatheterisatie. De afgelopen tijd heeft hij al behoorlijk getopt met zijn gezondheid. En nu moet deze behandeling plaatsvinden, we vragen om uw zegen daarover. Wilt u met hem meegaan en alles wel maken, Heere? Gedenk hem en ook zijn vrouw, gedenk ze samen in uw gunst. We bidden ook, Heere, voor onze broeder Jaap van den Berg van de Klaas-Katerstraat, die al zo lange tijd met psychische problemen in zijn leven te kampen heeft. En nu werd het zo moeilijk voor hem dat hij opgenomen moest worden in Zon en Schild in Amersfoort. En we dragen hem van harte aan u op. Heere, wees met hem. Ondersteun hem. Gedenk hem in zijn moeitevolle omstandigheden. Ja, we bidden voor allen onder ons, Heere, die moeiten en zorgen hebben. Lichamelijke of psychische. Die moeiten en zorgen hebben omdat we alleen zijn komen te staan. Of omdat er zo'n groot verdriet in ons leven kwam. Heere, gedenk ons en ontfermt u zich over ons. Vanmorgen willen we heel in het bijzonder ook voorbeden doen voor Israël. In de afgelopen week is het conflict weer geëscaleerd. En Heere, u weet wat voor moeitevolle situatie er nu ook weer ontstaan is. En het dreigt ook weer heel wat mensenlevens daar ook aan ten onder te gaan. Wat een strijd en wat een moeite en wat een zorg. Israël, waar we ons onopgeefbaar mee verbonden voelen. We dragen het land en volk ook van harte aan u op. En wilt u die vrede geven, Heere? Allereerst maatschappelijk, maar dan ook geestelijk. De vrede die er in u te zoeken en te vinden is. Want u bent toch de God van de vrede. En u wilt toch ook uw oude volk Israël blijvend in uw gunst gedenken. En we dragen heel die situatie van harte aan u op, Heere. En zo komen we vanmorgen samen voor uw heilig aangezicht. Zo verheffen we onze harten tot u. We beseffen het en we belijden het opnieuw. We kunnen geen rechten laten gelden. Wees ons toch genadig. Ontfermt u zich over ons op grond van het werk van uw lieve Zoon, de Heere Jezus Christus, om zijnentwil uit genade. Amen. Psalm 115, daar willen we drie versen van zingen, 2, 3 en 4. Nochtans is God het doel van onze lof. En dan geldt van die afgoden, ze hebben wel een mond, doch die niet spreekt. En het vierde vers, hun hand, hoe fraai bewerkt, tast nooit iets aan. 2, 3 en 4 van Psalm 115. We staan vanmorgen stil bij het eerste gedeelte van Hosea 2 en het uitgangspunt is het allereerste vers, het eerste gedeelte. Klaag uw moeder aan, klaag haar aan, want ze is mijn vrouw niet en ik ben haar man niet. Dat zijn woorden van de Heere aan het adres van Israël. We zingen, nadat we naar dit gedeelte geluisterd hebben uit Psalm 115, het vijfde vers. Maar Israël, vertrouw gij op de Heer. Hij is hun hulp en hun sterkt en al hun eer, hun schild, dat nooit zal wijken. Gemeente, is God nu een God van gericht of van genade? Is God nu een God van liefde of van oordeel? Er zijn mensen die benadrukken dat de Heere een God van liefde en genade is. En daar gaan ze soms zo erg ver in dat ze zeggen, nou, ook als mensen de Heere niet dienen in hun leven, dan zullen ze uiteindelijk toch wel goed uitkomen, want de Heere zal zich dan toch wel in liefde over hen ontfermen. Als ze voor zijn troon zijn en ze hebben hem niet gediend, dan zal de Heere nog wel een tweede kans geven. Zo ver durven ze dan wel te gaan. Dat stoelt natuurlijk nergens op. Dat begrijpt u wel. In elk geval stoelt dat niet op de woorden van God in de Bijbel zelf, maar dat zijn wel meningen die mensen hebben en verkondigen. Aan de andere kant zijn er ook mensen die eigenlijk alleen maar spreken over God die een God is van gericht en van oordeel. Een rechtvaardig God die de zonde niet ongestraft zal laten. En dat er eigenlijk alleen maar voor een heel klein hoopje mensen nog wat genade te vinden zou zijn. En je begrijpt dat dan eigenlijk de verkondiging altijd wel een hele sombere klank krijgt en altijd maar in mineur is, want God wordt meer als de rechtvaardige verkondigd dan als de genadige. Maar hoe is dat nou eigenlijk? Wie is God? Is God nou een God van gericht of is hij nou een God van genade? Is God nou een God van liefde of is hij nou een God van het oordeel? Nou, het antwoord is eigenlijk, en u en ik denk jij ook al, hebben dat antwoord natuurlijk voor jezelf al lang gegeven. De Heere is een God van gericht en van genade. Van liefde en van oordeel. En als je vanmorgen het eerste stuk van Hosea 2 leest, of ik zou eigenlijk het anders moeten zeggen, als je dat hele hoofdstuk 2 van Hosea leest, dan ga je dat ook wel merken. Want in Hosea 2 komen die beide facetten, die beide kanten van de Heere heel duidelijk naar voren. In de eerste 12 versen van Hosea 2 komt naar voren dat God een God is van gericht. Dat de Heere de zonde niet ongestraft laat. Dat de Heere het ook wel ziet wat de mensen doen, wat u en ik en wat jij doen. Maar het tweede stuk, dat gaat juist daarover dat de Heere ook een God is van genade en van ontferming. En dat hij zondaren toch steeds weer opnieuw opzoekt en zijn genade aanbiedt en uitnodigt om tot hem te komen. En nu staan we vanmorgen samen stil bij dat eerste stuk van het hoofdstuk, want het zou veel te ver voeren om met elkaar vanmorgen dat hele hoofdstuk te lezen en te overdenken. En daarom gaat het vanmorgen over de boodschap van Gods gericht, van Gods oordeel over de zonde. En als we de gelegenheid krijgen met elkaar, dan hopen we volgende week zondagmiddag met elkaar stil te staan bij het tweede stuk van Hosea 2. En dan ook na te denken over dat feit dat de Heere genadig en ontfermend is voor wie de toevlucht tot hem neemt. Dus vanmorgen gaat het over het eerste stuk van Hosea 2 en dat bepaalt ons bij het feit dat de Heere een God is van gericht. En dat is dan ook het thema voor deze preek van vanmorgen. De Heere is een God van gericht. Een God van gericht. Een paar weken geleden hebben wij er met elkaar al bij stilgestaan dat het tussen Israël en de Heere in de tijd van de profeet Hosea niet zo goed zat. De Heere had zijn verbond met Israël gesloten en dat van harte, maar Israël had besloten om de Heere niet te dienen, maar om andere goden achterna te lopen. Je zou eigenlijk kunnen zeggen, de Heere had Israël tot zijn vrouw, tot zijn bruid gemaakt. Hè? Maar Israël gaat nou overspel plegen. Die gaat een andere vrouw dienen en liefhebben. En dat geestelijke overspel dat Israël pleegt, dat moet Hosea, de profeet, nou uitbeelden. We hebben dat de vorige keer ook gezien. Met zijn eigen huwelijk. En dat is natuurlijk niet niks geweest. Hè? Dat begrijp je wel. Toen moest hij trouwen met een overspelige vrouw, met Gomer. En de mensen die zagen dat ook wel en de mensen die zeiden het ook tegen Hosea van waar ben jij nou mee bezig man? Weet je wel wie die Gomer is? En dan moest Hosea tegen die mensen zeggen, ja ik weet wel waar ik mee bezig ben. Het is ook voor mij een verdriet, een geweldig groot verdriet, maar God zegt dat ik het moet doen. En weet je waarom ik het moet doen? Om aan jullie te laten zien waar jullie mee bezig zijn. Zoals Gomer nou mij niet trouw is en met elke man die ze maar kan krijgen er vandoor gaat. Zo zijn jullie nou bezig ten opzichte van de Heere jullie God. Hij heeft jullie getrouwd. Hij heeft zijn verbond met jullie gesloten. En nou gaan jullie al die Baals navolgen en daar al je geld en al je goed daaraan offeren. Zo is de situatie. En hier in Hosea 2 gemeente komt God nog eens een keer weer op die verdrietige, intens verdrietige situatie terug. En hij zegt tegen de profeet, hij zegt, je moet het tegen de mensen zeggen die mij dienen, klaag uw moeder aan, klaag haar aan, want ze is mijn vrouw niet en ik ben haar man niet. Dus dan moet de profeet, die moet rondgaan in Israël en die moet tegen mensen die de Heere nog wel vrezen, moet hij zeggen, jullie moeten Israël, uw moeder, waar je toch ook deel van uitmaakt en waar je vandaan komt, jullie moeten Israël aanklagen. Dus het zijn de mensen onder het volk die de Heere nog wel vrezen, die de anderen moeten aanklagen. Gelukkig, zo blijkt uit dit gedeelte, waren er dus toen ook nog wel mensen die wel de Heere vreesden en die hun knieën niet voor de Baal hadden gebogen en die met hun hart en met hun liefde wel aan de Heere en zijn dienst verbonden bleven. En die mensen, die getrouwen, die rest van het volk, die getrouwen, die worden nou opgeroepen om hun moeder aan te klagen. En dat betekent dat ze de zonde van het volk aan moeten wijzen. Dat ze maar niet moeten zeggen, ach ja, de mensen weten het wel hoe ze leven moeten. De mensen moeten het zelf allemaal maar uitzoeken. Nee, ze moeten die mensen aanklagen. Klaag uw moeder aan. Want ze is mijn vrouw niet en ik, de Heere, ben haar man niet. Met andere woorden, ik word door hen niet als man erkend. Ik word niet geëerd en lief gehad door Israël. Dat is wat de Heere zegt. En hij zegt er nog iets bij ook, en dat is wel heel ingrijpend. En ik zei vanmorgen ook, het gaat over de boodschap van het gericht van God, over het oordeel van God. De Heere zegt, en als dat nou zo blijft, hè, Dan zal ik haar naakt uitkleden en haar neerzetten als op de geboortedag en haar maken als de woestijn en haar doen worden als een dorland en haar doen sterven van de dorst. Als dat nou niet verandert, zegt de Heere, als dat hart van dat volk nou blijft liggen bij die afgoden en mij niet erkennen en dienen wil, dan moet ik maatregelen treffen, zegt de Heere, en dan moet ik helaas u als volk toch ook op deze wijze gaan behandelen. En als je het leest, en je hebt het vanmorgen met me gelezen, en u hebt het nou natuurlijk nog maar één keer gelezen, ik heb het van de week wel een aantal keren gelezen, zoals u wel begrijpen zult, maar steeds weer als je het leest, dan komt eigenlijk de zinderende spanning ervan, die komt er wel eigenlijk uit naar je toe. Dan zeg je, wat zal dat toch wat moeten zijn als de Heere zijn oordeel moet gaan uitoefenen over zijn eigen lieve, getrouwe volk. Dus die mensen die de Heere nog vrezen, gemeente, dat is dan het eerste, hè? De mensen die de Heere nog vrezen, die moeten hun andere medegenoten, die moeten die andere mensen gaan aanklagen. En nou proberen wij natuurlijk altijd om vanuit de schriften ook wat lijnen te trekken naar ons eigen leven toe. Wat moeten wij en wat kunnen wij ook met zo'n gedeelte? Misschien hebben we vanmorgen wel gedacht, nou ja, het is een heel intens gedeelte, maar dat is eigenlijk voor Israël van toen en daar hebben wij niet zoveel mee uitstaande. Nou, ik denk toch, gemeente, dat u en ik er toch wel wat van kunnen opnemen en wat van kunnen leren. Klaag uw moeder aan en klaag haar aan, staat het nog eens een keer. Want ze is mijn vrouw niet en ik ben haar man niet. Dat betekent, ja, wat betekent dat nou? Wat zou dat nou kunnen betekenen voor u en voor mij? Ik denk dat dat zou kunnen betekenen, gemeente, dat we dus al de dingen die om ons heen gebeuren, dat we die maar niet over onze kant moeten laten gaan. Kijk, er is heel wat aan de hand, dat zeggen we ook heel vaak tegen elkaar. Er is weer een nieuw kabinet aangetreden en dan kijk je natuurlijk ook naar de zogenaamde ethische paragraaf. Wat zijn ze weer van plan met het oog op de ethische beslissingen die er genomen moeten worden over euthanasie, over homoseksualiteit, over de zondagsbesteding, et cetera. Wat zijn ze weer van plan? En dan zeg je van die plannen, die stemmen je eigenlijk als christen niet erg vreugdevol. Dan zeg je, er is in onze samenleving al heel lang een bepaalde ontwikkeling gaande en die wordt eigenlijk ook steeds maar weer sterker. Hè, dat het christelijke getuigenis in onze samenleving eigenlijk naar de randen wordt gedreven. En dat het er eigenlijk een beetje op aankomt dat er in onze samenleving gezegd wordt, je mag zeker je eigen God dienen en je mag dat doen op de manier zoals jij denkt dat dat goed is, maar kom er alsjeblieft niet mee aan in het publieke domein. Want kerk en staat zijn immers gescheiden. Alsof geloof en staat ook te scheiden zouden zijn. En dan denk ik, gemeente, dat je als je al die ontwikkelingen dan om je heen ook merkt, hè, dat je dan soms ook wel eens een keer zo hebt van wat moet ik daar nou aan doen en wat komt dat eigenlijk als een stroom over je heen? Kunnen we daar wel wat aan doen? Als je dan vanmorgen zo'n tekst leest, klaag uw moeder aan, want ze is mijn vrouw niet en ik ben haar man niet. Dat betekent dat je als christen toch altijd weer de plicht blijft houden om te wijzen op wat de Heere van ons vraagt. Dat Hij God is en niemand meer. Dus ook in het publieke domein. En dan moeten we dat niet alleen maar afschuiven naar de christenpolitici. Zeggen, nou die moeten dat maar doen. Maar dan zullen we toch ook onze stem moeten verheffen wanneer we de gelegenheid ervoor hebben om werkelijk op te komen voor de geboden, de instandhouding van de geboden van God. Maar je kan het eigenlijk ook wat meer nog naar jezelf toe gaan halen, naar je eigen situatie. Als je nou werkt in een omgeving waar mensen om je heen zijn die, om zo te zeggen, niet zoveel anders doen dan wat klagen en wat mopperen en wat vloeken en zo, dan denk ik dat je op een gegeven moment daar ook wel eens wat van mag zeggen. De catechisatie ging het van de week over het derde gebod, hè, dat de naam van de Heere heilig is en dat wij ook schuldig staan tegenover God als we er niets van zeggen, als anderen die naam ontheiligen. Nou, daar mag je dan wel eens wat van zeggen, daar mag je dan wel eens de vinger bij leggen. Dat moet je nooit hoogmoedig doen, natuurlijk niet, maar wel dat je dat niet zomaar over je kant laat gaan. Of dat je op je werk bent en er wordt gestolen. Ach, het gaat vaak niet om die grote dingen, maar om die kleine dingen. Dat de mensen het zomaar even meenemen, want ja, ach, het gaat hier toch eigenlijk ook maar van de grote hoop, zegt men dan. Dan kun je daar toch wel de vinger bij leggen. Dan zeg van, dat is toch niet wat we eigenlijk ook, waartoe we geroepen zijn. Als Nederlander niet, maar als christen zeker niet. Om te stelen, ook als het gaat om kleine dingen. Klaag uw moeder aan. En zeker ook als het gaat om de bezoedeling van de naam van je naaste. Hè. Ik denk dat dat een zonde is die door ons allemaal ontzettend veel bedreven wordt en dat dat iets is waar we eigenlijk ook niet eens zo erg veel moeite meer hebben. Namelijk dat we elkaars naam zo makkelijk bezoedelen. Dat we zo makkelijk dingen over elkaar zeggen die negatief zijn. Die nergens op stoelen, of misschien wel ergens op stoelen. Maar dan hebben we dat met elkaar te bespreken en dan hebben we niet over elkaar te spreken. En hoe vaak doen we dat toch niet? Dat we toch maar even over elkaar roddelen en dat we weer dingen over elkaar zeggen die elkaar in een kwaad daglicht ook stellen. Hè? Dat zijn toch zonden. En dan mogen we elkaar ook op wijzen, mogen we elkaar ook bij helpen. Als we op een gegeven moment weer bezig zijn om toch dingen over elkaar te zeggen, ach, zullen we dat nou maar niet doen? Klaag uw moeder aan. Dus dat betekent eigenlijk toch de vinger leggen bij dat wat de Heere verbiedt en gebiedt. En nogmaals, dat kan nooit vanuit de hoogte, zoals ik al zei. En dat kan alleen maar vanuit een houding van dat we allemaal onder hetzelfde juk staan en dat we allemaal ook van de genade van God afhankelijk zijn. Je moeder aanklaag. Je zou het eigenlijk vanmorgen ook nog eens een keer zo kunnen zeggen. Dat betekent natuurlijk ook dat je je geld en dat je je tijd en dat je je hart en dat je alles van wat ons is ook niet kunt geven aan organisaties en aan dingen die op gespannen voet staan met de geboden van God. Ik laat dat nou vanmorgen gewoon eens een keer ook zeggen, hè, van, er zijn wel eens mensen, christenen, die zijn lid van een omroepvereniging, een BNN of een Veronica of zo, dat ik dan eigenlijk wel eens denk, hoe kun je dat nou met elkaar in overeenstemming brengen? Waar zo'n omroep niks anders doet dan om de fundamenten weg te slaan, de christelijke fundamenten weg te slaan onder ons volk, en dat je dan als christen daar je steun aan geeft, dat je daar lid van bent. Hoe kan dat? Dat is geen aanklagen. En dan vraag ik me soms ook wel eens af hoe het kan dat mensen ook bepaalde tijdschriften en zo ook gewoon maar in huis blijven halen. Terwijl ook daarin dan vaak heel wat dingen naar voren komen waarvan je zegt, is dat nou eigenlijk wel in overeenstemming met de geboden van God? Dus we dachten vanmorgen van, nou, het ging over Israël en het ging over die dagen van toen, uw moeder aanklagen. Maar als je dat nou eens een keer heel concreet ook eens een keer naar jezelf toe haalt, dan zeg je, dan zit er toch best heel wat onderwijs in, vindt u niet? De vinger leggen bij de zonde. Dat wordt vaak als fariseïstisch beschouwd. Maar God zegt tegen Hosea, dat moet jij nou doen. En God zegt door middel van Hosea tegen al de godsgetrouwen in Israël, dat moeten jullie nou doen. Je moet je mond niet houden, maar je moet je moeder aanklagen, want ze is mijn vrouw niet. En ik ben haar man niet. Om weer even terug te gaan naar Israël in die dagen. Hoe bleek dat nou heel concreet uit hun doen en laten dat zij de Heere niet vreesden en niet dienden? Nou, dan lezen we vanaf het 7e vers, daar staat het. Ze erkent niet dat ik het ben die haar het koren, de nieuwe wijn en de olie heb gegeven. Dat ik het zilver en het goud voor haar vermeerderd heb, dat ze voor de Baal gebruikt hebben. Dus de Heere zegt, ze hebben koren, ze hebben nieuwe wijn, ze hebben olie gekregen, ze hebben zelfs zoveel gekregen dat ze het konden verhandelen. Daaruit hebben ze zilver en goud ook ontvangen. Maar wat doen ze? Ze brengen het allemaal aan de voeten van de Baal. Dus om zo te zeggen, al die goede gaven die de Heere geeft, die brengen ze nou weer terug bij de verkeerde bron, bij het verkeerde adres. Het was in die dagen Baal. Baal voor en Baal na. En dat de Heere daar ontzettend veel verdriet van had, dat kun je wel indenken. Dan moet je eens indenken, gemeente, dat je heel veel van je man of van je vrouw houdt en je man of je vrouw doet eigenlijk niks anders dan constant maar met een ander er vandoor gaan. Nou ja, dat, op een gegeven moment kan dat ook niet langer, zeg je. Nee, dat is ook zo. Maar dat geeft wel ontzettend veel verdriet. En hoe dacht u dat de Heere dat nou vond? Hè? Dat Israël nou werkelijk zijn volk was, zijn vrouw was. En dat ze steeds maar weer die Baal achterna ging en daar zich voor neerboog. Nou, je proeft uit dit hele gedeelte, hè, het verdriet van de Heere. Hè? Ik ben haar man en waarom doe jij nou zo, Israël? U bent mijn vrouw en waarom loop je nou die dode altaren van de Baal achterna en breng je daar nou al je gaan? Maar daar ligt dan eigenlijk vanmorgen ook best wel weer een hele waarschuwing in. Want kennelijk is dat dan mogelijk, dat je een verbondskind bent en dat je toch met je hart bij de afgoden. Dat de Heere, om zo te zeggen, zijn genadige hand naar je uitgestoken heeft. En je opgenomen heeft in de gemeenschap waarbinnen hij zijn heil ook uitdeelt. En dat je toch met je hart blijft leven bij de dingen van beneden. Bij de vergankelijke dingen van beneden. Geldt dat misschien nog van u? Of geldt dat misschien nog van jou? Dan moet je vanmorgen in dit gedeelte horen hoeveel verdriet God van je leven heeft. Hoeveel verdriet de Heere daar nou van heeft, dat je met je hart hem niet wilt erkennen. Dat je met je hart de Heere, jouw God, die zich over jou ontfermde van het begin af in je leven aan, dat je toch eigenlijk er niet zoveel mee te maken wil hebben. En dan proef je wel in dit gedeelte dat de Heere zegt, kom toch alsjeblieft naar mij terug. Want ik ben je God. En ik wil je het leven geven. Want daar is de Heere natuurlijk wel op uit. Daar zal toch niemand van ons vanmorgen aan twijfelen dat de Heere ons het leven geven wil. En dat Hij ons zijn liefde ook wil doen ervaren. Dat Hij ons het eeuwige leven zelfs wil geven. Er zal toch niemand onder ons zijn die zegt van de Heere trekt ons en nodigt ons om ons dan leeg aan de dijk te zetten. En natuurlijk niet. Hij trekt ons en Hij nodigt ons omdat Hij zegt ik wil zoveel aan je kwijt. Ik wil het leven aan je kwijt. Kom tot mij. De Heere had er zoveel verdriet van, zei ik, hè, dat ze de Baal achterna liepen in die tijd. Hè. Maar dat was er niet het enige. Het wekte op een gegeven moment ook zijn toorn op, zijn oordeel werd erdoor getriggerd, zoals we dat vandaag ook zeggen, zijn heilige toorn. En de Heere zegt in vers 5, kijk, omdat jullie zo leven, zie, ik ga uw weg met dorens omheinen. Ik zal haar met een muur omgeven, zodat ze haar paden niet meer zal kunnen vinden. Ze zal haar minnaars najagen, maar hen niet inhalen, hen zoeken, maar hen niet vinden. En dan zal ze zeggen, ik ga en ik keer terug naar mijn vorige man, want toen had ik het beter dan nu. De Heere zegt, ik zal ervoor zorgen dat de weg naar die altaren van de Baal voor mijn volk wordt afgesneden. Ik heb gelezen, gemeente, in het Oude Oosten, dat als een boer zag dat zijn schapen naar het gebied van een ander gingen, dat hij dan midden op dat pad waar die schapen steeds overheen gingen, dat hij dan een heg ging zetten. Dat hij wat struiken daar ging planten. Dan konden die schapen daar uiteindelijk niet meer langs. En dan zegt de Heere hier, nou zal ik ervoor zorgen dat dat pad naar die Baal-altaren wordt omtuind. Dat er dorens op die weg komen. Zodat ze uiteindelijk zeggen van, oh, we kunnen er niet komen. En dat ze tot bezinning komen. Dat ze zullen zeggen, ik ga weer terug naar mijn vorige man. Want toen had ik het beter dan nu. God heeft veel verdriet van het overspel van Israël. Maar Hij probeert hen dus ook daadwerkelijk weer terug te brengen. Ik dacht bij mezelf, zo doet de Heere vandaag de dag ook nog wel. Dat Hij bepaalde dingen in je leven doet plaatsvinden die niet zo makkelijk zijn en niet zo prettig zijn. En dat je daardoor eigenlijk ook als het ware tot bezinning gebracht kunt en moet worden. Het is iets wat je eigenlijk ook al in de Bijbel tegenkomt in de gelijkenis van die verloren zoon. Hè? Die verloren zoon, je kent die gelijkenis net zo goed als ik. Hè? Die verloren zoon die dan ver buiten het huis van zijn vader is. En die daar alles erdoor brengt en van feest tot feest gaat en dan op een gegeven moment berooid en wel achter die varkenstrog zit. En dat hij dan als het ware zegt van ja, waar ben ik nou mee bezig geweest? En zo kan de Heer ook vandaag de dag ook nog wel eens een verbondskind doen vastlopen. Je moet me goed begrijpen vanmorgen. Ik zeg niet dat alle moeite en alle zorg in ons leven, dat een, om zo te zeggen, een waarschuwing is of een oordeel is van God over ons leven. Dat zeg ik niet, want dat zou veel te kort door de bocht zijn. Dat is niet waar. Maar ik zeg dat het kan, dat de Heere het kan doen, dat Hij door middel van moeite in ons leven, dat Hij ons als het ware tot stilstand wil brengen, in die zin dat we een spiegel voorgehouden krijgen en dat we in die spiegel moeten kijken en dat dan eigenlijk die vraag op ons afkomt, wie ben ik nou tegenover de Heere, mijn God? Hoe leef ik nou eigenlijk op dit moment? Ik zal uw weg met dorens omheinen. Ik zal hem met een muur omgeven. Dat is niet prettig. Ze lopen op een gegeven moment eens een keer tegen een muur aan, die Israëlieten. maar het is er wel op gericht. En dat zie je dus in dat zesde vers, dat ze weer terugkeren tot God. Daar is nou alles om begonnen, dat ze weer terugkeren tot hun God, om bij hem het leven te zoeken en ook weer te vinden. Maar blijven ze volharden? En blijven ze zeggen, die Baal is toch alles voor ons? De Heere is er in dit gedeelte niet onduidelijk over. Ik kom terug. En ik neem mijn koren weg. Ik neem mijn nieuwe wijn weg. Ik ruk mijn wol en mijn vlas weg. Let er nou eens op dat de Heere nou ook met een hoofdletter hier staat. Mijn wol en mijn vlas. Dat betekent, ik heb het gegeven. En ik zal hun schaamte ontbloten voor de ogen van haar minnaars. Ik zal hun vreugde doen ophouden. Haar feest, haar nieuwe maansdagen, haar sabbatten. Ik zal zelfs haar wijnstok en haar vijgenboom verwoesten. Er zal geen vreugde en geen zegen meer overblijven in het land, als ze blijven op die weg, als ze maar hun hart blijven hechten aan de afgoden en de Heere hun God niet willen liefhebben en niet willen dienen. Wat een bijzonder aangrijpend gedeelte uit de Schrift. Zo is God. Hij is niet degene die altijd, om zo te zeggen, maar zijn hand over zijn hart strijkt en zegt, nou vooruit dan maar. Hij is niet de God die de zonde ongestraft laat, zoals mensen soms wel eens denken. Hij is wel de God die steeds weer nodigt en waarschuwt. Want hij heeft maar één doel voor oog. En dat is dat mensen, en zeker zij die tot zijn verbond behoren, dat mensen de vrede mogen ervaren en de vreugde mogen beleven die er is te vinden in hem en in datgene wat hij hen schenkt. Het oordeel van God. Je spreekt er niet zo graag over. Als dominee ook niet. Je spreekt er niet zo graag over tegenover mensen in je omgeving, op je werk of op school of waar dan ook. Dat je zegt, weet je wel waar dat allemaal op uitloopt. Dat leven van jou. Waar dat op uitloopt. Je spreekt er niet zo makkelijk over. Maar het kan toch eigenlijk niet ontbreken, gemeente. En dat is wat we vanmorgen dan eigenlijk hier ook leren. Klaag uw moeder aan. Leg de vinger toch bij de zere plek. Opdat. De Heere is een God van gericht over degene die al de waarschuwingen en al de uitnodigingen in de wind slaat. En God is in 2012 niet zoveel anders hoor dan in die tijd van Hosea. Ook al ligt die tijd van Hosea nou 3.500 jaar om zo te zeggen. Of nee, 2700 jaar achter ons. En zo hebben we vanmorgen dan daarbij stil mogen en moeten staan. En als God ons het geeft, dan hopen we volgende week zondagmiddag met elkaar het tweede gedeelte van dit ingrijpende hoofdstuk te lezen, waarin naar voren komt dat de Heere, ondanks dat hij zwaar getergd is en teleurgesteld, dat hij toch nog zijn genade en zijn ontferming aanbiedt, zo intens aan dat volk dat hem niet lief heeft, opdat ze in hem het leven mogen zoeken en mogen vinden. Amen. Laten we samen gaan danken en gaan bidden. Ook vanmorgen hebben we samen de profetieën opgeslagen die de profeet Hosea heeft verwoord in die tijd en die door middel van de schriften ook ons zijn overgeleverd. En inderdaad, heren, aangrijpende woorden. Dat u de getrouwen in Israël toen opriep om de moeder aan te klagen. En we hebben het ook gemerkt hoezeer u verdriet had van het feit dat Israël wel uw vrouw was, maar u kennelijk niet haar man. Dat die liefde er niet was tussen Israël en u. En dat plaatst ons ook voor een heel aangrijpende vraag, hoe of dat in ons leven eigenlijk ligt. We mogen gelukkig behoren tot het volk van uw verbond, waar uw beloften over zijn uitgeroepen. En we zullen dat vanmiddag ook weer opnieuw zien als een paar kindjes in het midden van ons gedoopt zullen worden. Maar het is te kort als het daarbij blijft. U wilt ons hart. U wilt ons leven. We hebben er samen weer stilgestaan, heren, hoe of u ook het oordeel uitsprak over het volk dat zo leefde. En u bent toch niet veranderd. Heren, geef dat we dat ook echt mogen beseffen. Maar als we dan vanmorgen ons hoofd moeten buigen, heren, dan mogen we toch ook weten dat er bij u genade en ontferming is. Dat u uw eigen lieve zoon niet gespaard heeft. En dat er in hem leven, verzoening en vrede is te vinden. Heer in de hemel, we zeggen uw naam dank dat we ook vanmorgen in alle rust de woorden van u weer konden ontvangen en overdenken. En we bidden om uw blijvende zegen over deze dag. Zie ons aan en blijf ons aanzien. In hem, de Heere Jezus Christus, uit genade. Amen. Psalm 68 en daarvan het 16e en ook het 17e vers. Slotzang van vanmorgen. ga in vrede met u dragend de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u leg. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u en ook met jullie allen. Amen.